Aan het eind van het nu volgende programma krijgt u de brief voorgelezen die de Dalai Lama afgelopen woensdag schreef naar de president van de Verenigde Staten, George Bush. Dit is de boeddhistische omroep.
Soms worden we eraan herinnerd door een vreselijke ramp of door het overlijden van familie of vrienden, dat de dood onverwacht komt en onafwendbaar is. Maar meestal stoppen we de dood zo ver mogelijk weg en onze doden in ijskasten, in uitvaartcentra. Onze voorbereidingen op de dood bestaan hoogstens uit het maken van een testament of het regelen van de uitvaart. In het boeddhisme is de dood een belangrijk onderdeel van het leven en bereidt men zich er juist zo goed mogelijk op voor. De Tibetanen hebben zelfs een dodenboek, het Bardo Tödöl, waarin hun kennis over leven, sterven en dood vastgelegd is. Het Tibetaanse dodenboek geeft niet alleen meer levensinzicht, maar is ook een soort reisgids voor het dodenrijk. De verzen die erin staan worden voor de overledene gelezen tijdens het sterfproces en de dagen erna. Onlangs was de Tibetaanse leermeester Tenzin Wagyal Rinpoche in ons land. Hij is een vertegenwoordiger van de Bön-traditie, een stroming die nauw verwant is met het oorspronkelijke shamanisme in Tibet. Tenzin Wagyal Rinpoche leeft en werkt in de Verenigde Staten en bezoekt elk jaar ons land. Hij was hier om te spreken over de dood en de manier waarop men zich erop kan voorbereiden. Ik vroeg hem waarom de dood in het Westen zo beladen is.
Well, basically, in the Western world, there's a lot of denial about the death. And culturally, sometimes people don't see somebody's dying. As I was growing up in the East, I saw many deaths.
In het Westen is er veel ontkenning rondom de dood. In jullie cultuur is men zelden getuige van iemand sterven. Als kind heb ik het in het Oosten heel vaak gezien. Ik ben al bij stervende geweest toen ik nog maar 11, 12 jaar oud was. Hier in het Westen maken mensen dat zelden mee. Dat is niet goed, want daarom distancieren Westelingen zich van de dood en hebben ze er een slechte relatie mee. Ze willen er niet over nadenken. En als ze dat toch doen, worden ze depressief. Westerlingen denken dat ze alles onder controle hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan grote zakenlieden. Maar over de dood hebben ze geen controle. Ze hebben het gevoel dat ze alles gaan verliezen. De beste manier om met de dood om te gaan is om niet naar de uiterlijke dingen te kijken, maar diep in jezelf te ontdekken wie er nou eigenlijk bang is. Want als je weet wie er bang is, dan is er misschien helemaal geen reden om echt bang te zijn. Om te ontdekken wie die persoon in jezelf is die bang is, moet je veel zelfonderzoek doen. Het liefst samen met een leraar of begeleider. Dan kun je ontdekken waar de angst uit voortkomt, hoe die angst veroorzaakt wordt en waarmee deze verbonden is. Wie er bang is. Enzovoort. Dan kun je naar de wortel van de angst gaan. Dan overwin je de angst. Want in essentie sterft er niemand. Niemand sterft.
En one is able to go to the root of those fears. And I think one will overcome that fear because in the root, in the essence, there's nobody's dying.
Nobody's dying.
In the essence, there's nobody's dying.
Ja, maar dan zal de zakenman zeggen: ik ga dood.
So who this businessman is? He have to track down who is I am. I don't think this business person knows who he is.
Dan moet die zakenman uitzoeken wie die is. Wie is diegene die zegt, ik ben? Ik denk niet dat die zakenman echt weet wie die is. Als hij dat werkelijk weet, dan zal zijn kijk op de dood veranderen.
Dus hij is niet de zakenman?
He is not the businessman. The business is his profession. His role. People, most of the time...
Hij is niet de zakenman. Dat is zijn werk. De mensen identificeren zich meestal met wat ze doen. Maar de vraag die ze moeten stellen is wie ze zijn zonder dat wat ze doen. Dan moet je je afvragen, wie ben ik als ik niet met mijn bezigheden bezig ben? Wie ben ik buiten die rol van vader, moeder, leraar? Wie ben ik? Je moet een diepe verbinding maken met die plek in jezelf.
En one have to have some deeper connection to that place in oneself.
Ja, en als je dan gaat kijken, dan vind je niets.
Well, when you start looking, you don't find anything because you are looking, you're expecting something. And you think there is somebody. You think there is somebody suffering.
Als je kijkt, vind je niets, omdat je iets verwacht. Je denkt dat er iemand is. Je denkt dat er iemand is die lijdt. Je denkt dat er een goede reden is om te lijden. Maar als je goed kijkt, realiseer je je dat er geen reden voor lijden is. En dat er niemand is die lijdt. Dan kun je misschien je lijden overwinnen.
There's no one is suffering, and then maybe you overcome your suffering. This makes us each different, our own view. Every individual has one's own view, a relative view, which conditions oneself.
If you think about your job, wat mensen van elkaar onderscheidt is het standpunt dat ze innemen. Elk individu heeft zijn eigen kijk op de dingen en daardoor ben je geconditioneerd. Als je denkt dat je een goede baan hebt, ben je blij. Is je baan slecht, ben je ongelukkig. Het gaat niet om de baan, maar om hoe je ernaar kijkt. Als mensen uit de bioscoop komen, vinden sommigen het een geweldige film. Anderen vinden de film vreselijk slecht. Ze zien dezelfde film in dezelfde bioscoop op hetzelfde tijdstip. Maar ze beleven iets heel anders. Wat er gebeurd is... is dat ze niet de film beleven, maar ze beleven zichzelf. Ze beleven zichzelf via hun meningen.
Of course, one's own consciousness is everything. If you are happy, that's based on your consciousness. If you are sad, based on your consciousness.
Alles hangt af van je eigen staat van bewustzijn. Als je gelukkig bent, verdrietig, als je je rijk voelt of arm, wat je ook ervaart, alles is gebaseerd op je eigen staat van bewustzijn, je eigen denken. De hele realiteit wordt door je eigen denkbewustzijn gecreëerd.
Toen Tenzin Bagyal Rinpoche deze zomer in Nederland was, sprak ik met hem over de Tibetaanse visie op sterven en wat er daarna gebeurt.
Well, in Tibetan tradition, we believe that after a person dies, it takes like 49 days.
In de Tibetaanse traditie geloven wij dat het na iemands overlijden 49 dagen duurt om een nieuw leven in te gaan. Het duurt 49 dagen omdat de dode door een aantal innerlijke processen heen gaat, door verschillende stadia van bewustzijn en ontwikkeling. Elk stadium duurt een week en er zijn 7 stadia. Na de dood kun je door het gebied van je grootste angsten heen gaan, door het gebied van de hel, de hongerige geesten, het dierenrijk, het menselijk gebied en de gebieden van de halfgoden en de goden. Je gaat dus door allerlei ervaringsstadia heen. Soms kun je ergens blijven steken. Soms ga je er gemakkelijk doorheen. Vooral wanneer je wordt begeleid door de levenden, de geestelijke, je familieleden, vrienden die de gebeden voor je zeggen. Het kan 49 dagen duren, maar ook veel langer, wel honderden jaren. Het kan ook korter duren, sneller gaan. We geloven dat 49 dagen het gemiddelde is. Het is net als met dromen in de slaap. Soms droom je meteen, soms pas na een tijdje, en soms droom je lang en soms kort. Dus het hangt heel erg van het individu af.
Whatever time it takes to dream, or you might, moment you go to sleep, you might dream immediately. So it's like a, so it depends on individuals.
Tenzin Bagyal Rinpoche, vertegenwoordiger van de Tibetaanse beuntraditie, praat over de dood en hoe we ons erop kunnen voorbereiden. Hij vertelt dat er 4 grote bardo's zijn.
Ja, there's different stages of the pardo. Pardo literally means intermediate stage. So,
er zijn verschillende stadia of bardo's. Bardo betekent letterlijk tussenfase. De periode vanaf je geboorte tot aan de ziekte, die leidt tot je dood, wordt levensbardo genoemd, of tussenfase van het leven. Nadat het sterfproces is begonnen, tot aan de dood, heet bijna dood bardo, of tussenfase van bijna dood. De bardo van de dood zelf wordt de helder licht tussenfase genoemd. En dan is er nog de 4e fase van het worden. Die duurt tot aan het nieuwe leven.
What usually people experience lights before they die.
Het licht dat mensen meestal ervaren voordat ze sterven is een manifestatie van de helder lichtfase. Dat betekent niet dat ze het heldere licht zelf ervaren. Want helder licht bardo verwijst meer naar een innerlijke essentie, een innerlijke realisatie. Als iemand zijn Boeddha-natuur in zichzelf heeft gerealiseerd, dan wordt dat de realisatie van het innerlijk licht genoemd. Dat is dus niet hetzelfde als het zien van licht aan het eind van de tunnel en dat soort dingen. Zij zien meestal allerlei reflecties van licht. En daar zijn verschillende verklaringen voor. Eén verklaring is dat tijdens het sterfproces alle elementen waaruit het lichaam bestaat oplossen. Aarde-energie lost op in water. Het waterelement lost op in vuur. Vuurenergie lost op in lucht. Het luchtelement lost op in de ruimte. En tijdens het oplossingsproces van het ene element in het andere worden er blokkades in het fysieke hart afgebroken. En dat veroorzaakt schokken in het systeem. En tijdens die schokken ontstaan er ook lichtflitsen. Als de aarde-energie oplost, dan is er een flits geel licht. Als het water oplost en de nieren houden op met werken, dan is er blauw licht. Als de lever ophoudt en de energie van het vuur lost op in de longen, in de lucht, dan is er een rode lichtflits. Er is groen licht wanneer het luchtelement oplost. En als de laatste energie oplost in het centrum van het hart, dan is er een flits wit licht. Al die lichtflitsen zijn dus het teken dat er iets verandert in die innerlijke elementen.
Tenzin Wagyal Rinpoche vroeg ik of het na de dood nog verschil maakt of je begraven wordt of gecremeerd.
After complete disconnection of the spirit with the body, I don't think it matters that much.
Nadat de ziel zich helemaal heeft losgemaakt van het lichaam, denk ik dat het niet veel uitmaakt, energetisch gezien. Maar als je het symbolisch bekijkt, kan het wel wat uitmaken. Soms kan het voor de persoon belangrijk zijn, gezien zijn persoonlijke relatie met de elementen en zijn horoscoop. Er bestaat in Tibet de zogenaamde doodsastrologie of Qingzi. Als mensen sterven, wordt er door een doodsastroloog gekeken naar de geboortehoroscoop en naar het moment van sterven. Op basis daarvan wordt bepaald wat de beste manier is om het lichaam op te laten lossen. Dat kan zijn een openluchtbegrafenis, of in water begraven, onder de grond of door middel van vuur, om zo het lichaam te reinigen en te vernietigen. Openluchtbegrafenis wil zeggen dat het lichaam naar een speciale, heilige plek wordt gebracht en aan de gieren wordt weggegeven.
Yeah. Sky burial is basically taking the body into a special holy places and basically giving away to the vultures.
Ik vroeg Tenzin Wagyal Rinpoche tenslotte ook naar de boeddhistische visie op euthanasie.
From the Buddhist point of view, I don't think that's very right view.
Vanuit het boeddhistisch standpunt vinden we dat geen goede aanpak. Als je pijn hebt, moet je leren met de pijn om te gaan en kun je beter proberen de pijn te doden dan de persoon. Dus liever leren met de pijn om te gaan of een positieve kijk op de pijn te krijgen dan degene die de pijn observeert te doden.
Tenzin Wagyal Rinpoche was in Amsterdam om te spreken over sterven en de dood. Volgend jaar zal hij ons land in het voorjaar weer bezoeken. Zijn lezingen en retraites worden georganiseerd door Jan Dinkelaar, hoofd van het Nederlands Instituut voor Trainingen en Stervensbegeleiding in Diever. Hij richtte namens Tenzin Wagyal Rinpoche een afdeling van het Beun Boeddhisme in Nederland op. Jan Dinkelaar is psycholoog en boeddhist. Ik vroeg hem hoe zijn school en praktijk voor stervensbegeleiding samenwerkt met Tenzin Wagyal Rinpoche.
Officiële samenwerking is er niet. Het is gewoon dat het heeft ons interesse. En dat we ook gezien hebben dat dus de waarde van het Tibetaans boeddhisme en de kennis die ze hebben over sterven en dood, dat die heel groot is voor, of heel groot kan zijn voor onze samenleving, voor onze cultuur. Dus wat wij doen is dat we proberen om begrippen vanuit het Tibetaans boeddhisme zo te gebruiken dat ze dus voor iedereen in Nederland bruikbaar zijn.
En wat voor technieken hebben jullie overgenomen uit het boeddhisme waar jullie daarmee werken?
Ja, ik kan niet zeggen dat we echt speciale technieken gebruiken. Ik kan natuurlijk gewoon zeggen van nou, je gebruikt vergevingsmeditaties. Je gebruikt vooral de technieken over de moment zo rond het sterven. Hoe kijk je daarna? Hoe ga je met de stervende om? En wat gebeurt er eigenlijk bij het sterven? Ja, en dan is het vanuit het Westen gericht, is het dan toch heel erg fysiek onderzoek is ook gedaan. En een fysieke kijk, fysieke benadering. Terwijl wij proberen dat gewoon te koppelen aan de spirituele benadering, zowel bij. Dus wat gebeurt er fysiek? Mensen liggen soms te rochelen of te spugen of hebben andere lichamelijke reacties, fysieke reacties. Maar hebben ook spirituele of geestelijke reacties. Dat zijn bijvoorbeeld dat, wat ik zelf heb meegemaakt ooit een keer, dat iemand, een christelijke man, die kwam overeind op het moment van zijn sterven, die kwam half overeind uit zijn bed, keek naar boven en zei van, ik zie een helder licht. En viel terug en was dood. De familie vertaalt dat echt van, nou, hij heeft een ontmoeting met God gehad, of heeft het licht van God even gezien. En het is ook zo. Want vanuit zijn traditie is dat ook zo. En je zou het ook natuurlijk heel specifiek kunnen terugvinden in de Tibetaanse traditie. Dat is het moment van overgaan, ook het moment van loslaten. En dat kan gebeuren in een benauwde energie. Hè? Dus dat je vernauwd veel pijn hebt, veel kramp hebt. En het kan ook gebeuren in een open energie. En dat laatste heeft natuurlijk vele, vele voordelen.
En proberen jullie dan die energie ook voor te bereiden, als het ware, met degene die gaat sterven?
Ja, heel voorzichtig. Wat we eerst proberen is dat we de mensen die we trainen door oefeningen, en dat kunnen ontspanningsoefeningen, meditatieoefeningen zijn, of andere communicatieoefeningen, kennis laten maken met die energie. Dus dat ze eerst zelf iets kunnen ervaren op dat gebied. Het ook kunnen uitwisselen met elkaar, dus dat ze het bespreekbaar kunnen maken. En vervolgens dat je dan heel voorzichtig gericht, als je een wat langere begeleiding kan doen, op het gebied van ontspanning, van openheid, meegaan in de energie, in plaats van tegenwerken in de energie. En als je dat kan bereiken, dat is al heel wat.
Ja, zonder angst, hè?
Het mag desnoods met angst zijn, want een goede vriend van mij overleed. En die had het hele traject doorlopen, was ook echt een boeddhist ook. En zo'n dag of veertien voor zijn overlijden, toen zat hij nog in bed en toen zei hij, was hij zo bang, zo angstig, ik noemde echt de angst, gierde door zijn keel heen. En zei hij ook van, ja Jan, alles is voor niks geweest. En ik zei van, nee, het is juist een teken dat het goed is. Hè? Als je ontspannen bent tijdens het sterven, dan zullen de angsten zich aandienen. Alleen ze zullen dan komen en ze zullen weggaan. En als je gespannen bent tijdens het sterven, dan heeft de angst veel meer houvast op je hele situatie. Dan zal ook langer bij je blijven. Dus des te groter de mate van ontspanning is, des te groter de mate van beleving ook is. Ja, en het kan zijn dat je dus hele fijne, open, transparante gebeurtenissen meemaakt. Maar ook dat de angst zich aandient, maar ook weer gaat.
En dat die vergevingsmeditatie, ja. Hoe ziet u eruit?
Vergeving is een losmakende energie, een loskoppelende energie. Dus het is belangrijk voor mensen die stervende zijn, dat ze dus loskomen van alle aardse klemmen, zeg maar. Nou is het natuurlijk moeilijk om, zoals als je mensen begeleidt die kleine kinderen hebben. Dat zijn de meest moeilijke momenten vaak, want die moet je eigenlijk ook loslaten voor je eigen sterven. Maar goed, dat is dan toch wat langere weg. Maar voor mensen die aan het eind van hun leven zijn, die hebben soms nog iets goed te maken met één persoon. En dan hoor je ze niet meer over de goede dingen die ze gedaan hebben, alles wat ze hebben kunnen loslaten, maar juist over die ene vriend of vriendin, daar hebben ze nog iets mee en die zouden ze eigenlijk nog een keer willen ontmoeten. Dus daar kan je dan heel praktisch op reageren. Je zegt van oké, we gaan proberen die vriend of vriendin hierheen te halen, als er nog tijd voor is. Zodat er dus echt daadwerkelijk afscheid en vergeving kan plaatsvinden. En lukt dat niet, dan kan je dat met een klein ritueel doen en dat in de meditatie doen. Dus het is bedoeld om zelf los te maken en open te komen, open te staan.
Nou zijn wij in het Westen nogal bang voor de dood. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, het klassieke antwoord is natuurlijk dat het christendom, verbodsgodsdienst eigenlijk, dat die dus veel onderdrukt en daardoor ook dat er een situatie gaat ontstaan tijdens jouw sterven van er wordt over jou geoordeeld. En ik denk dat we dus niet alleen bang zijn voor een oordeel tijdens ons sterven of tijdens onze dood, dat we ook al tijdens ons leven bang zijn voor een oordeel. Dus ons hele leven is doorspekt met iemand anders die oordeelt over jou. Die evaluatiegesprek op je werk en noem maar op en alles wat erbij hoort. Ja, dat zal een zekere angst teweeg brengen.
U hoorde een gesprek met Tenzin Wagyal Rinpoche, vertegenwoordiger van de Tibetaanse beuntraditie. Twee boeken van zijn hand verschenen onlangs in het Nederlands. Dat zijn Het wonder van onze oorspronkelijke geest en De werkelijkheid van slapen en dromen. Verder hoorde u psycholoog Jan Dinkelaar van het Nederlands Instituut voor Trainingen en Stervensbegeleiding.
Dit programma werd samengesteld door Jeannette Werkhoven. Voor vragen naar aanleiding van dit programma kunt u onze redactie bellen op telefoonnummer 035 629 3191. En dan nu de brief van de Dalai Lama aan president Bush van de Verenigde Staten. In de brief aan de president van de Verenigde Staten schrijft de Dalai Lama dat hij diep geschokt en bedroefd is door de terroristische aanvallen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Namens het Tibetaanse volk biedt hij zijn oprechte condolences aan en solidariteit met het Amerikaanse volk in deze pijnlijke periode. Hij zal voor de slachtoffers en hun nabestaanden bidden en hen gedenken in de hoofdtempel. De Dalai Lama is ervan overtuigd dat de Verenigde Staten de tragedie zullen weten te overwinnen. Hij eindigt met de vraag of een gewelddadige actie wel het juiste antwoord is op het geweld en hij vraagt zich af of het in het belang is van land en volk op de lange termijn. Hij gelooft dat geweld alleen maar meer geweld zal uitlokken. Maar, zo overdenkt hij, hoe moeten we omgaan met haat en woede die de voedingsbodem vormen voor dit zinloos geweld? De Dalai Lama is ervan overtuigd dat de president de juiste antwoorden zal weten te vinden op de vragen. Your Excellency, I am confident that the United States as a great and powerful nation will be able to overcome this present tragedy. The American people have shown their resilience, courage and determination when faced with such difficult sad situation. It may seem presumptuous on my part, but I personally believe we need to think seriously whether a violent action is the right thing to do and in the greater interest of the nation and people in the long run. I believe violence will only increase the cycle of violence. But how do we deal with hatred and anger, which are often the root causes of such senseless violence? This is a very difficult question, especially when it concerns a nation and we have certain fixed conceptions of how to deal with such attacks. I am sure that you will make the right decision. With my prayers and good wishes, the Dalai Lama, September 12, 2001, Dharamsala, India.
747 AM. De EO.
Goedenavond en van harte welkom. Straks om 9:15 het vervolg van de reis van Pim van der Hof en Pieter van Kampen langs historische plaatsen, gebeurtenissen en personen die een rol hebben gespeeld in de eerste 5 eeuwen van de kerkgeschiedenis. Maar we gaan van start met de muzikale fluitmand. Presentatie Helene van Dijk.
Goedenavond en hartelijk welkom bij de muzikale fruitmand. Na een viertal verzoeken hoort u zo dadelijk gezang 149 uit de hervormde bundel. Grote God, wij loven u. Mevrouw van Splunter Arendsman in Sommelsdijk hoopt morgen haar 86e verjaardag.